In de naam van de Vader, die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon, die zondaren verlost. En in de naam van de Heilige Geest, die zondaren levend maakt en vernieuwt, is ons samen zijn geheiligd. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen gaan zingen uit de 111e psalm en daarvan allereerst het tweede vers. Des Heeren werken zijn zeer groot, wie ooit erin zijn lust genoot, doorzoekt die ijverig en bestendig. En ook het vijfde vers, het is trouw al wat hij ooit beval. 2 en 5 van 111. We willen in deze dienst het woord van de Heere gaan openen in het Nieuwe Testament. De brief van de apostel Paulus aan Titus. We lezen vanaf vers 5 tot en met vers 16. De schriftlezing Titus 1 vanaf vers 5 tot en met vers 16. Daarna willen we met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis doen van ons geloof met de woorden van de 12 artikelen. En in aansluiting daarop willen we gaan zingen uit de 140ste psalm. En daarvan het 7e vers. O Heer, mijn rotssteen, mijn sterkte. Gij hebt mij steeds tot heil verstrekt. Wat er verder volgt in vers 7 van de 140ste psalm.
Om die oorzaak heb ik u in Kreta gelaten, opdat gij hetgeen nog ontbrak voort zou terechtbrengen. In dat gij van stad tot stad zou ouderlingen stellen, gelijk ik u bevolen heb. Indien iemand onberispelijk is, ener vrouwenman, gelovige kinderen hebbende, die niet te beschuldigen zijn van overdadigheid of ongehoorzaamheid. Want een opziener moet onberispelijk zijn, als een huisverzorger Gods, niet eigenzinnig, niet genegen tot toornigheid, niet genegen tot de wijn, geen smijter, geen vuilge winzoeker, maar die gane herbergt, die de goeden lief heeft, matig, rechtvaardig, heilig, kuis, die vasthoudt aan het getrouwe woord dat naar de leer is, opdat hij machtig zij beide om te vermanen door de gezonde leer en om de tegensprekers te wederleggen. Want er zijn ook vele ongeregelden, ijdelheidssprekers en verleiders van zinnen, in zonderheid die uit de besnijdenis zijn, welke men moet de mond stoppen, die gehele huizen verkeren, lerende wat niet behoort om vels gewins wil. Eén uit hen, zijnde een eigen profeet, heeft gezegd, de Kretenzen zijn altijd leugenachtig, kwade beesten, luie buiken. Deze getuigenis is waar. Daarom bestraf hen scherpelijk, opdat zij gezond mogen zijn in het geloof, en zich niet begeven tot Joodse fabelen en geboden der mensen die zich van de waarheid afkeren. Alle dingen zijn wel rein de reinen, maar de bevlekten en ongelovigen is geen ding rein. Maar beide hun verstand en conscientie zijn bevlekt. Zij belijden dat zij God kennen, maar zij verloochenen hem met de werken, alzo zij gruwelijk zijn en ongehoorzaam en tot alle goed werk ondeugende. Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende te rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Deze middag willen we komen tot een afronding van de behandeling van de Dordtse leerregels. Dan staat centraal die laatste paragraaf uit het laatste, het vijfde hoofdstuk. Dordtse leerregels, hoofdstuk 5, paragraaf 15. Hoofdstuk 5, paragraaf 15. Deze leer van de volharding der ware gelovigen en heiligen, mits schades van de verzekerdheid deze volharding, welke God tot zijns namens eer en tot troost der godvruchtige zielen in zijn woord zeer overvloedig geopenbaard heeft en in de harten der gelovigen indrukt, wordt wel van het vlees niet begrepen en wordt van de Satan gehaat, van de wereld bespot, van de onervarenen en schijnheiligen, hypocrieten, misbruikt en van de dwaalgeesten bestreden. Maar de bruid van Christus heeft daar altijd als een schat van onwaardeerbare prijs zeer teder bemind en standvastig verdedigd. En dat zij dit ook voortaan doe, zal God bezorgen, tegen de welke geen raad geldt, nog enige geweld iets vermag, welke enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, zij eer en heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. We willen daarbij ook lezen dit besluit wat twee bladzijden verder staat na de verwerping der dwalingen. Het besluit van de Dordtse leerregels. En die tekst luidt: en dit is de naakte, eenvoudige en oprechte verklaring van de rechtzinnige leer der vijf artikelen, die in Nederland in verschil zijn, en meteen de verwerping der dolingen, waardoor de Nederlandse kerken een tijd lang zijn beroerd geweest, welke verklaring en verwerping de synode oordeelt uit het woord Gods te zijn genomen, en met de belijdenis der gereformeerde kerken overeen te stemmen, waaruit klaarlijk blijkt dat zij, de welke zulks het minst betaamde, tegen alle waarheid, billijkheid en liefde hebben gehandeld, die het volk hebben willen wijsmaken dat de leer der gereformeerde kerken van de predestinatie en de aanklevende hoofdstukken door haar eigen aard en drijving de harten der mensen van alle godvruchtigheid en godsdienst afleidt. Dat zij een oorkussen is voor het vlees en de duivel en een burcht des Satans, waaruit hij alle mensen lagen legt, het merendeel van hen verwond en velen van hen met de pijlen of der wanhoop of der zorgeloosheid dodelijk doorschiet. Dat die leer God maakt een auteur der zonde, onrechtvaardigheid, een tiran en huichelaar, en dat zij niets anders is dan een vernieuwd stoïcisme, manicheïsme, libertijnschap en turkendom. Dat zij de mensen vleeselijk zorgeloos maakt, als zichzelf daardoor wijsmakende dat het de uitverkorenen niet kan hinderen aan hun zaligheid hoe zij leven. En zij daarom allerlei gruwelijke schelmstukken onbekommerd mogen bedrijven. Dat het degene die verworpen zijn ter zaligheid niet kan baten, al ware het dat, ofschoon zij al de werken der heiligen waarlijk mochten gedaan hebben, dat daarmede geleerd wordt dat God door het blote en loutere goeddunken van zijn wil, zonder enig opzicht of aanmerken van enige zonde, het grootste deel der wereld tot de eeuwige verdoemenis voorbeschikt en geschapen heeft. Dat de verwerping op gelijke wijze de oorzaak is der ongelovigheid en goddeloosheid, gelijk de verkiezing is de fontein en oorzaak des geloofs en der goede werken. Dat vele onnozele kinderkens der gelovigen van de borsten der moeders worden afgerukt en tirannig in het helse vuur geworpen, alzo dat hen nog het bloed van Christus baten kan, nog de doop, nog het gebed der kerken bij hun doop. En wat dergelijke andere dingen nog veel meer zijn, die de gereformeerde kerk niet alleen niet bekennen, maar ook van ganser harte met verfoeiing verwerpen. Daarom, zovelen als er de naam van onze zaligmaker Jezus Christus godvruchtig aanroepen, die betuigt deze synode van Dordrecht door de naam des Heren dat ze van het geloof der gereformeerde kerken willen oordelen. Niet uit lasteringen die hier en daar uit samengeraapt zijn, ook niet uit private of bijzondere uitspraken van sommigen, zo oude als nieuwe leraren, die dikwijls ook te kwade trouw aangehaald of verdorven en in een verkeerde zin verdraaid worden, maar uit de openbare belijdenissen der kerk zelf en uit deze verklaring de rechtzinnige leer, die met eendrachtige overeenstemming van allen en in ieder lid der gehele synode bevestigd is. Daarom vermaant dezelfde synode ook ernstig de lasteraars, dat zij toezien wat zwaar oordeel Gods zij op zich laden, die tegen zoveel kerken en zoveel kerken belijdenis vals getuigenis spreken, de gewetens der zwakken beroeren en bij velen de gemeenschap der ware gelovigen zoeken verdacht te maken. Ten laatste vermaant deze synode alle mededienaars in het evangelie van Christus dat zij zich in het verhandelen van deze leer bij de in scholen en kerken godvruchtig en godsdienstig gedragen, dezelfde zowel met de tong als met de pen tot Gods eer, heiligheid des levens en vertroosting der verslagen gemoederen richten, dat zij met de schrift naar de regelmaat des geloofs niet alleen gevoelen, maar ook spreken, en eindelijk van al zulke wijze van spreken zich onthouden die de palen van de rechte zin van de heilige schrift ons voorgesteld te buiten gaan en de dartele sofisten die rechtvaardige oorzaak geven mochten om de leer der gereformeerde kerken te beschimpen of ook te lasteren. De Zonen Gods Jezus Christus, die ter rechterhand van zijn Vader zittende de mensen gaven geeft, heilige ons in de waarheid, brengen diegenen die verdwaald zijn tot de waarheid, stoppen de lasteraars van de gezonde leer hun monden en begaven de getrouwe dienaars van zijn woord met de geest der wijsheid en des onderscheids, opdat al hun redenen mochten gedijen ter ere Gods en tot stichting van de toehoorders. Amen. Ter voorbereiding op de prediking willen we met elkaar gaan zingen uit de 118e psalm. En daarvan de versen 7 en 8. De Heer is mij tot hulp en sterkte. Hij was het die mijn heil bewerkte. En ook het 8e vers. Ik zal door vijands zwaard niet sterven, maar leven en des Heeren daan. Waardoor wij zoveel heil verwerven, elk tot zijn eer. Doen gaande staan het 7 en het 8e vers van de 118e psalm. En u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. Straks in antwoord op de prediking willen we gaan zingen uit de 145ste psalm en daarvan het vierde vers. Al wat gij wrocht zal juichen tot uw eer. En wat er verder volgt in vers 4 van de 145ste psalm, straks na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, heb jij wel eens iets moois gevonden? Misschien was dat een bijzonder muntje. Of vond je ergens een hele oude ketting? Het kan ook een hele aparte steen zijn geweest. Of misschien een hele mooie schelp. Het kan ook zijn dat je wel eens iets moois hebt gekregen. Het was misschien iets wat je altijd al graag wilde hebben. Ook dat kan natuurlijk van alles zijn. Maar jij kreeg het. Er was eigenlijk helemaal geen reden voor, maar iemand gaf het jou zomaar ineens. Wat was je er blij mee? Dankbaar heb je het ook ontvangen. Het was voor jou als een schat van grote waarde. En je bewaarde het dan ook heel zorgvuldig. Je zette het misschien op een kast waar niemand bij kon. Of je verborg het misschien in een la die je ook weer op slot kon doen. Maar je wilde in elk geval niet hebben dat iemand het stuk zou kunnen maken. Of nog erger, dat iemand het buit zou kunnen maken en mee zou kunnen nemen. Daarvoor was die schat jou veel te dierbaar, veel te lief. Op een schat ben je immers zuinig. En zo hoort dat ook. Maar dat geldt nu ook voor de schatten die de kerk heeft ontvangen van haar voorgeslacht. Op die schatten hebben wij ook heel zuinig te zijn. Dus ook op de schat van de Dordtse leerregels. Dat is een schat die we alleen maar tot onze schade kunnen kwijtraken. En dat wordt nu ook onder woorden gebracht in de laatste paragraaf in het laatste hoofdstuk van de Dordtse leerregels. De laatste paragraaf die we nog met elkaar moeten behandelen. En we willen dat doen onder het thema de Dordtse leerregels als het bruidslied van de kerk. En dan de kerk met een hoofdletter. Drie gedachten. Allereerst, wat vond je nu van deze leer? Dat is een vraag. Tweede gedachte, waarom ik haar zo waardeer. En de derde gedachte, hoe het uitloopt op Gods eer. De Dordtse leerregels als het bruidslied van de kerk. Wat vond je nou van deze leer? Waarom ik haar zo waardeer en hoe het uitloopt op Gods eer. Het is vanmiddag de 21ste preek die gehouden wordt in de serie over de Dordtse leerregels. En vanaf 10 april vorig jaar hebben we in de leerdiensten stilgestaan bij dit belijdenisgeschrift. En ik kan me best wel voorstellen dat het voor sommigen niet altijd even gemakkelijk was geweest. Zeker ook voor de kinderen. De zinnen waren wel eens lang en daardoor niet zo gemakkelijk. De zinsconstructies waren ook wel eens lastig om ze precies door te krijgen. De gebruikte woorden waren bovendien nogal eens moeilijk. Want het is geen eenvoudig en geen alledaags Nederlands dat er staat in dit belijdenisgeschrift. En ik denk ook dat het thuis van jullie ouders ook best wel enig energie heeft gevraagd om aan jullie duidelijk te krijgen waar het over is gegaan. En ik ga er ook vanuit dat je ouders daar ook die energie aan hebben besteed, zodat je toch wat duidelijk hebt gekregen wat nou precies de inhoud is van die Dordtse leerregels. Want in die Dordtse leerregels komen nou hele wezenlijke zaken aan de orde. Die vijf kernpunten, die vijf hoofdstukken. In het eerste hoofdstuk waarin het ging over de goddelijke verkiezing en verwerping. In het tweede hoofdstuk, waar het ging over de dood van Christus en de verlossing van de mens door deze. Het derde en het vierde hoofdstuk, die ging over van des mensen verdorvenheid en bekering tot God en de manier van deze. En dan tenslotte het vijfde hoofdstuk, wat gaat over de volharding der heiligen. En in elk hoofdstuk werd dan dat kernthema werd vervolgens weer verder uitgewerkt, verdiept en toegespitst. En aan het einde van alles volgt dan het zogenaamde besluit, wat we ook met elkaar hebben gelezen. En daarin, en dat is toch wel de kern van dat besluit, wordt nogmaals onderstreept dat verkiezing en verwerping niet op dezelfde lijn geplaatst mogen worden. En de Dordtse vaderen, die doen dat nou in reactie op het felle protest dat van de kant van de remonstranten tegen de gereformeerde leer werd ingebracht. Dat de verwerping op gelijke wijze de oorzaak is der ongelovigheid en goddeloosheid, gelijk de verkiezing is de fontein en oorzaak des geloofs en der goede werken. De Dordtse vaderen die benadrukken, dat is nou een valse aantijging tegen de gereformeerde leer. En dat mogen we ons ook nooit laten aanleunen door hen die de gereformeerde leer beschimpen en zelfs lasteren. De oorzaak van het ongeloof ligt niet in Gods besluit tot verwerping. De oorzaak ligt in de mens zelf. Dat is de leer der gereformeerde kerken. In de prediking worden allen geroepen tot bekering en geloof in Christus Jezus de gekruisigde. Dat klonk al in hoofdstuk 1. En bovendien, zo hebben we gehoord in hoofdstuk 3 en 4, dat God ernstig en waarachtig in zijn woord betoont wat hem aangenaam is. Namelijk dat de geroepenen tot hem zullen komen. En dat benadrukken de Dordtse vaderen voortdurend. Je zou kunnen zeggen, de stem van Jezus, de bruidegom, komt door alle paragrafen heen tot de hoorders en tot de lezers. Als ware hij het daar elke keer weer zegt. Ik ben schoon, maar men bemint mij niet. Ik ben rijk, maar men bidt mij niet. Ik ben wijs, maar men vraagt mij niet. Ik ben de weg, men bewandelt mij niet. Ik ben de waarheid, men gelooft mij niet. Ik ben het leven, men begeert mij niet. Ik ben het licht, men ziet mij niet. Ik ben de leidsman, maar men volgt mij niet. O mens, gaat gij verloren, wijd het mij dan niet, want ik ben de oorzaak van uw verdoemenis niet. En dat is nou ook de leer van Dordt. Nergens leggen ze de schuld van het ongeloof bij God. Maar ze houden de mens daar zelf voor verantwoordelijk. En de Dordtse vaderen, die gaan dan ook nergens, zoals het staat in het besluit, de palen van de rechte zin van de Heilige Schrift ons voorgesteld te buiten. De Dordtse leerregels zijn voluit schriftuurlijk. En dat is na die 21 keer hopelijk ook wel duidelijk geworden. Maar dan wordt er nu wel de vraag, Wat vond je nou van die Dordtse leerregels? Of misschien moet ik het anders zeggen. Ja, wat vind jij nou van die Bijbelse genadeleer? Want die leer valt niet bij iedereen in goede aarde. Er komt nogal wat negatieve kritiek op. Vandaag de dag, maar het was niet anders in de tijd dat de Dordtse leerregels geschreven werden, 1618, 1619. En er worden er maar liefst 5 negatieve reacties gegeven op die gereformeerde leer. En u kunt ze zo meelezen in paragraaf 15. De eerste negatieve reactie, dat er wordt gesteld, het wordt wel van het vlees niet begrepen. De tweede, en wordt van de Satan gehaat. De derde, van de wereld bespot. De vierde, van de onervarenen en hypocrieten misbruikt. En de vijfde, van de dwaalgeesten bestreden. Laten we ze alle 5 nog maar een keer langslopen. Allereerst wordt deze leer dus van het vlees niet begrepen. Vlees, wat wordt er nou mee bedoeld? Nou, daarmee wordt de natuurlijke mens bedoeld, de mens die leeft zonder God. Dus een onbekeerd mens snapt niets van de Dordtse leerregels. Ja, soms ook heel letterlijk. Dat er niet wordt begrepen waar het over gaat in de Dordtse leerregels. Dat was ook wel eens de kritiek die je hoorde als het ging over de preken over de Dordtse leerregels. Dat voor velen, en inderdaad het was ook niet altijd makkelijk, maar dat voor velen de stof van Dordt te lastig was. Dat het als moeilijk werd ervaren. Maar zou ik daarbij een aantal tegenvragen aan u en jou mogen stellen? Hoe was thuis uw voorbereiding? Heb je thuis de te behandelen paragrafen ook wel eens doorgelezen? En heb je 's avonds hetgeen wat behandeld was en nog wel eens op nagelezen? Heb je misschien ook een boekje gekocht over de Dordtse leerregels om het zo nog wat beter te kunnen verstaan? Want voor een natuurlijk mens is het al snel te moeilijk. Die weigert zich ook om te verdiepen. Daar heeft hij geen zin in. Daar meent hij het veel te druk voor te hebben. Van alles uit de wereld houdt hem bezig. Zijn werk, zijn studie, zijn hobby, noem maar op. En daarom heeft hij geen tijd om zich te verdiepen in geestelijke zaken. En voor hem moet het daarom in de kerk ook maar heel eenvoudig te volgen zijn. En anders haakt hij al direct af. Maar als het gaat over van het vlees niet begrepen, dan moeten we zeggen dat nog vaker de inhoud van de Dordtse leerregels niet werd begrepen. Dat men er niets mee kan wat in de Dordtse leerregels aan de orde komt. Dat mensen zeggen van ja, wat moet ik ermee? Het raakt mijn leven niet, wat heb ik er eigenlijk aan? Als dat uw reactie of jouw reactie is geweest, wil dat ook wel wat zeggen. Want juist in de Dordtse leerregels klopt nou het hart van Gods volk. En daarin komen zaken aan de orde die gaan over de diepste vragen van het leven. Ben ik uitverkoren? Hoe word ik tot God bekeerd? Kan ik de Heere Jezus aannemen? Is het geloof een gave van God of een werk van de mens? Kan ik zeker zijn van de zaligheid? Kan ik mijn geloof misschien ook weer verliezen? Maar die natuurlijke mens, die begrijpt, die verstaat die Bijbelse genadeleer niet. Want hij wil zelf nog iets meenemen en hij wil zelf nog iets aandragen. Hij wil nog steunpunten in zichzelf zoeken om zichzelf te kunnen handhaven. En hij begrijpt niet dat er in hem totaal geen goed woont. En de zaligheid ligt buiten hemzelf. Dat is de eerste reactie. Ik hoop niet uw of jouw reactie. Van het vlees niet begrepen. Er is ook een tweede reactie. En wordt van de Satan gehaat. Deze leer wordt van de Satan gehaat. Verwonderlijk is het niet. Want sinds de zondeval had de Satan ook macht gekregen over de mens. En de mens zat in het web van de vader der leugen. En de duivel die had de mens ook in zijn houtgreep. Maar die leer van vrije genade, die spreekt nou van hem die gekomen is om de kop van de Satan te vermorselen, te verpletteren. En de Satan, die moest tegenover de Heere Jezus, moest die ook het onderspit delven. En de duivel haat daarom de Heere Jezus. En de duivel die haat ook een leer waarin de zaligheid door het verlossingswerk van de Heere Jezus Christus centraal staat. Kijk, de duivel heeft er helemaal geen moeite mee. Als jij de wereld lief hebt. En als je zonden aan de hand houdt. De duivel heeft er ook geen moeite mee als je leeft als een vrome fariseer. Die probeert met eigen werken of met eigen ervaringen zich verdienstelijk te maken voor God. Maar de duivel heeft er wel moeite mee als een zondaar op de knieën komt. En de dood leert schrijven op alles van zichzelf. En zijn zaligheid gaat zoeken bij de Heere Jezus Christus. En een leer waarin de Heere Jezus centraal staat, wordt nou door de Satan gehaat. Juist omdat Satan weet dat hij Gods kinderen wel kan brengen op de zeef, maar dat ze nooit door die zeef zouden heen vallen. Omdat het de voorbeden van de Heere Jezus Christus is, die hen vasthoudt. En tegen Jezus kan de Satan niet op. En Christus die staat er immers ook voor in, zo hebben we de vorige keer gehoord. Dat de gevallen kinderen van God weer worden opgericht. En juist daarom haat Satan deze leer. En probeert hij ook met alle mogelijke manieren om deze leer voor verdacht te houden. En nog meer om ze de kerken uit te krijgen. Maar naast het vlees en de Satan komt er dan ook die derde vijand, de wereld. Daar spreekt paragraaf 15 ook van de wereld bespot. Ja, de wereld die lacht om de Bijbelse genadeleer. De prediking van Christus de gekruisigde, het was de Grieken immers een dwaasheid. Het is toch je reinste kolder om je verwachting, je hoop te stellen op één die zijn leven heeft gegeven en die zijn bloed heeft gestort. Je moet jezelf kunnen redden. Zelfredzaamheid en zelfontplooiing. Dat zijn toch de toverwoorden van vandaag de dag. En genade is voor de wereld een vies woord. Ze zullen alles doen, behalve bedelen om genade. En bovendien zegt de wereld, neem het toch niet zo nauw met je leven. Je leeft immers maar één keer. Probeer dan uit te halen wat erin zit. Zorgeloos en goddeloos. Zo leeft de wereld. En zo wil de wereld ook dat een kerkmens leeft. En daarom wil de wereld niet weten van een leer die oproept om vlijtig te wandelen in de wegen des Heren. Maar deze genadeleer, en dan komen we bij het vierde, die wordt ook van de onervarenen en van de hypocrieten of de schijnheiligen misbruikt. Nou jongelui, jullie weten wel wanneer je onervaren bent. Stel je voor als je in de achterliggende week je rijbewijs hebt gehaald, dan heb je nog weinig rijervaring. Of als je net begonnen bent bij een nieuwe baas, dan heb je daar ook nog niet veel werkervaring. Nou, nu gaat het hier om de onervarenen in het geestelijke leven. Dat zijn degenen bij wie de ritselingen van de geest nog maar net werden gehoord. Dat zijn degenen die onder de prediking iets zijn gaan zien in de Heere Jezus Christus. Zij die anders zijn gaan luisteren. Die meer betrokkenheid hebben getoond op het woord van God. Het zijn de nieuwelingen. Maar als een onervarene, als die overmoedig wordt, nou, dan kan het een hele gevaarlijke situatie betekenen. We hebben in de achterliggende week toch ook in de krant kunnen lezen dat veel van de ongelukken ook gebeuren door onervaren chauffeurs. En op het werk zullen ook dikwijls de onervaren krachten juist ook een aantal fouten maken. En nu zijn het de onervarenen die misbruik maken van de Bijbelse genadeleer. Want het brengt hen tot zorgeloosheid en ze worden hoogmoedig. Als ze ooit menen iets van de Here te hebben ontvangen, dan voelen ze zich direct wat en zijn ze ook ongenaakbaar. En ze menen dat er niets meer kan overkomen. En verliezen ook het afhankelijke leven van de Here. Het zijn die onervarenen die misbruik maken van de leer. Maar daarnaast heb je ook de hypocrieten of de schijnheiligen die er misbruik van maken. Nou, hoe herken je nou zo'n hypocriet? Nou, een hypocriet die kan een gedaante van Gods zaligheid vertonen, terwijl hij de kracht ervan mist. Het geloof is niet echt. Als ze erover spreken, lijkt het heel wat. Maar hun leven is er helemaal niet naar. Ze kunnen het misschien mooi vertellen, maar het heeft geen diepte. Ze menen bekeerd te zijn, maar hebben uiteindelijk zichzelf bekeerd. En daarmee houden ze niet alleen anderen voor de gek, maar houden ze vooral ook zichzelf voor de gek. Maar die hypocrieten, die kun je ook vinden in een ultra-gereformeerd jasje. Die met een ernstig gezicht het kunnen zeggen, ik bid er toch om en ik leef toch serieus. Maar ja, ik moet wel uitverkoren zijn, hè. Anders dan kom ik er niet. Maar ten diepste zeggen ze dat zo om een reden te vinden om hun hart maar ver bij de Here vandaan te houden. En tenslotte, dat is die vijfde reactie. Wordt die leer van de dwaalgeesten bestreden. En dwalingen ontstaan altijd daar waar een gezond evenwicht verdwijnt. En dwaalgeesten die zijn vaak eenzijdig in hun opvattingen. En eenzijdig wordt de nadruk gelegd bij de verantwoordelijkheid van de mens. Dan lijkt het net alsof de mens een vrije wil heeft. Of een andere eenzijdigheid door alle nadruk te leggen op de verkiezing van God, waardoor een mens vervalt tot lijdelijkheid. Maar met die dwaalgeesten hebben de Dordtse vaderen nou vooral die remonstranten op het oog. Die remonstranten die niet wilden weten van die Bijbelse genadeleer, dat het 100% genade is van begin tot het eind. Maar waarmee dan wel elk menselijk aandeel in de verlossing werd weggeslagen. En die remonstranten die dichten de mens nog allerlei vermogens toe. Je kan de Heere Jezus aannemen. Je kan het werk van God kun je ook weerstaan. Je kan jezelf aangenaam maken voor God. En je moet zelf de genade vasthouden. Maar in die leer wordt dan wel de totale doodstaat van de mens gelogend. En daarmee ook de totale verlossing die er ligt in de Heere Jezus Christus. 5 negatieve reacties op de inhoud van de leer van Dordt. Maar nu de vraag aan u en aan jou. Wat vond jij er nu van? Wat heb je nou gehad aan die prekenserie over de Dordtse leerregels? Heeft het u onderwijs mogen geven? Heb je meer zicht mogen ontvangen in de Bijbelse genadeleer? Heeft het je ook verder geholpen als het gaat om die vragen over bekering, geloof, zalig worden? Want waar velen zich afkeren van de Dordtse leerregels, is er ook een andere reactie. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Want naast kritiek worden de Dordtse leerregels ook gewaardeerd. Door wie? Lezen we ook in paragraaf 15. Maar de bruid van Christus heeft haar altijd als een schat van onwaardeerbare prijs zeer teder bemind en standvastig verdedigd. En wie is nou die bruid? Dat zijn degenen die de Heere Jezus hebben leren lief krijgen. Die aan het begin van paragraaf 15 worden genoemd de ware gelovigen en heiligen. Zij die uit vrije genade in de Heere Jezus hun verlossing hebben gevonden. Zij die getrokken zijn uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Zij die geroepen zijn door het evangelie en onder de bediening van dat evangelie ook getrokken en gekomen zijn tot de Heere Jezus. Zij die tot het geloof in de Heere Jezus zijn gebracht. Zij die zwart van zichzelf, ongelukkig in zichzelf, strafwaardig om zichzelf, het geluk in de Heere Jezus hebben leren vinden. Die het niet in de wereld meer konden vinden, maar wie hart is uitgegaan tot Christus. Bent u nu die bruid van Christus? Is de Heere Jezus de liefde van uw hart? Is er in uw hart slechts plaats voor één? Ja, voor Jezus alleen. Is Hij jouw bruidegom? Want een mooiere bruidegom dan Hij is er niet. En een liefdevollere bruidegom vind je ook niet. En een wonderlijke liefde bestaat er niet. En een trouwvollere bruidegom als Hij kun je niet bedenken. En zijn liefde, die richt zich op in zichzelf verloren zondaren. Een bruid waarin helemaal geen aantrekkelijkheid te vinden is. Een bruid die van zichzelf vies van de zonde is. Een bruid die stinkt naar ongerechtigheid. Een bruid die boeleert met vele minnaars. En toch, en dat is nou het wonder van de genade, toch zoekt die bruidegom zo'n bruid op. Voor het eerst, maar ook telkens weer opnieuw. En het zijn toch de Dordtse vaderen geweest die op een liefdevolle en ontroerende en bewogen wijze dat werk van de Heere Jezus onder woorden hebben gebracht. Ze hebben gesproken van de liefde van God in de zending van zijn Zoon naar deze aarde. En ze hebben gesproken van de barmhartigheid van God. Hoe Hij zijn Zoon tot een borg heeft gegeven. Ze hebben gesproken van de eeuwige liefde van God tot uitverkorenen. Liefde die toch openbaar komt ten volle aan het kruis van Golgotha. Waar de Heere Jezus alles gaf wat Hij bezat. Zijn bloed, zijn lichaam, zijn leven. Dat is toch een weergaloze liefde en een onvergelijkbare liefde. Liefde die vast is, onverbroken. En zo zeggen onze Dordtse vaderen, daarom is deze leer van de volharding der ware gelovigen en heiligen, is die ook tot troost. Tot troost der godvruchtige zielen, staat er. Dat zijn zielen die niet alleen zichzelf hebben leren kennen, maar die vooral God in Christus hebben leren kennen. En tot troost omdat ze zien dat het heil vast ligt in God. Tot troost omdat daarin wordt geleerd dat de zaligheid volkomen het werk van God is. Ondanks alles waar de bruid zich voor moet schamen. En ondanks alles wat de bruid ook voortdurend weer aanklaagt. Ligt het vast in hem. En al val ik meer dan eens. En al ben ik zwak ook meer dan eens. En al zondig ik weer ook meer dan eens. Toch belooft hij het. Ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. En toch zegt de Heere het toe. Want ik, de Heere, word niet veranderd. En daarom zijt gij, o kinderen Jacobs, niet verteerd. Voelt u daarom is die leer zo troostvol? Juist omdat godvruchtige zielen niets vinden in zichzelf aan goede werken of prestaties. En zo ook verstaan, ze komen er niet door hun gehoorzaamheid of door hun gerechtigheid. Maar dat geeft de troost, dat de Heere het doen zal, omdat hij een volkomen zaligmaker is. En daarom zullen ze ook volharden, omdat ze wedergeboren zijn uit het onvergankelijke zaad van het woord van God en uit de kracht van een volkomen borg en zaligmaker. Kijk, en die troost, die vind je niet in de leer van de remonstranten. Want die zeggen dat een mensen geloof altijd nog weer kan kwijtraken. Maar juist die gereformeerde leer, zoals het wordt genoemd in paragraaf 15, die gereformeerde leer van de volharding en de verzekerdheid deze volharding, die leert nou dat het werk van God onverbrekelijk is. Dat kan niet teniet gedaan worden. Niet door de macht van de duivel. Niet door de invloeden van de wereld. En ook niet door mijn eigen zwakke, zondige vlees. Het ligt vast in God. En uw zonde en uw zwakheden, die zullen de trouw en de liefde van God niet ongedaan kunnen maken. En voelt u, dat is nou die troostleer. En hoe je dat dan weet, zegt paragraaf 15 ook. Door zijn woord. Want er staat er, in zijn woord zeer overvloedig geopenbaard heeft. Overvloedig, nou dat wil dus zeggen meer dan eens, dus meerdere keren. We zouden een heel aantal teksten kunnen gaan opnoemen uit dat woord van God. Waarin dat dan is geopenbaard. Ze denken aan Jeremia. Jeremia 31, waar het staat in het derde vers. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Kunnen denken aan Jesaja 49. Waar de Heer het zegt, zie, ik heb u in de beide handpalmen gegraveerd. Uw muren zijn steeds voor mij. Kunnen denken aan Johannes 17. Johannes 17, waar het ook staat dat de Heer zegt, hè, uit degene die gij mij gegeven hebt, heb ik niemand verloren. Overvloedig geopenbaard. De Dordtse vaderen wijzen dus elke keer weer terug naar het woord van God. Daar vind je nou de troost. Want Gods woord is vast en onverbrekelijk. Dat is dus de bron en de grond voor die troost, Gods woord. Maar ze zeggen er ook nog wat bij. In zijn woord zeer overvloedig geopenbaard. En staat er dan bij? In de harten van de gelovigen indrukt. Indrukken. Wat het nou is? Nou, denk aan een wit t-shirt dat jullie kopen, jongelui. Hij is helemaal wit. En dan laat je op die t-shirt laat je een foto of laat je je naam indrukken. En dan wordt dus die foto of die naam wordt ingedrukt op dat t-shirt. Nou, zo doet de Heer dan met de genadeleer. Dat hij deze waarheid inprent in het hart van de gelovigen. Door de verzegelende kracht van de Heilige Geest wordt deze leer in het hart ingedrukt. En dan belijden de Dordtse vaderen dat de bruid van Christus deze leer als een schat van onwaardeerbare prijs zeer teer bemint en standvastig verdedigt. Een schat van onwaardeerbare prijs. Zo beziet de bruid van Christus die leer van de Dordtse vaderen. Een grote schat, omdat die vol is van Christus en vol is van zijn werk. En een schat, die koester je. Even terug naar het begin. Stel je voor dat je zo'n mooie schat vindt. Je bergt hem goed op en je kijkt er misschien elke morgen naar. En zo blij ben je ermee dat je er alles aan wil doen om te voorkomen dat anderen hem kunnen wegnemen. Nou, bruid van Christus in ons midden, kind van God. Zo is het er ook met deze schat. Die koester je. Daar lees je in. Die onderzoek je. Juist omdat daarin ook zo helder onder woorden is gebracht waar de zaligheid vandaan komt. En hoe de zaligheid wordt ontvangen. En hoe je dat ook beleeft, die gemeenschap met Christus. En juist omdat er zoveel staat in die Dordtse leerregels, dat herkenning oproept in het hart van die bruid van Christus. Ze horen daarin terug precies wat er leeft in hun hart. En daarom hebben ze die leer ook zo lief. Je bent er ook zuinig op. Je wil niet dat die schat van je wordt afgenomen. Want het zou zelfs schadelijk zijn voor je ziel als die schat wordt weggepakt. Je bent er ook bang voor dat die Bijbelse genadeleer wordt prijsgegeven. Want er blijft er een armzalig evangelie over waarin een mens weer zelf van alles moet en de mens weer zelf aan het werk wordt gezet. Maar die bruid van Christus, die heeft juist gezien dat die bruidegom alles heeft gedaan. En daarom wil ze ook niet dat getoond wordt aan die leer waarin ook het werk van die bruidegom tekort wordt gedaan. Maar dan mag ook de troost zijn, want dan belijden de Dordtse vaderen dat de Heer nu zelf ervoor instaat dat die leer altijd zal blijven. Want dan staat er, en dat zij dit ook voortaan doe, zal God bezorgen tegen de welke geen raad geldt, door enig geweld iets vermag. Deze leer zal verdedigd worden. En deze leer zal verdedigd moeten blijven. Die gezonde leer waar Paulus over sprak aan Titus, die zal ook verdediging verdienen. En de Heere die zorgt nu ook zelf voor verdedigers ervan. Want juist als deze leer uit de kerken wordt weggenomen, dan blijft er misschien wat linkse moraaltheologie over. Of blijft er misschien een gereformeerde, een ultra-gereformeerde leer over, waarin geen plaats meer is voor Christus, maar waarin alles draait om de mens en zijn ervaringen en zijn verdiensten en Christus niet in het centrum van de prediking staat. En daarom moet die leer ook verdedigd worden. En het leidt dan tenslotte tot die laatste gedachte, hoe het uitloopt op Gods eer. Dat is wonderlijk, dat Dordt eindigt met de eer van God. Welke enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, zij eer en heerlijkheid in eeuwigheid. Het is niet voor de eerste keer, want dat is opvallend, dat al die vijf artikelen, al die vijf hoofdstukken, die eindigen altijd met de lofprijzing. Dus in hoofdstuk 1, in paragraaf 18... Dus die woorden worden aangehaald uit Romeinen 11. Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid in der eeuwigheid. Je ziet het ook in hoofdstuk 2. In hoofdstuk 2, waar het dan staat aan het einde van paragraaf 9. Dus het gaat over Christus, de zaligmaker, die voor haar als een bruidegom voor zijn bruid aan het kruis zijn leven heeft overgegeven. Standvastig beminnen, gedurig dienen en hier en in alle eeuwigheid prijzen. In hoofdstuk 3 en 4 komt dat ook terug. De laatste paragraaf van dat hoofdstuk. Paragraaf 17. Waar het staat: welke God alleen toekomt, zo vanwege de middelen als vanwege de zaligmakende vrucht en kracht ervan. Alle heerlijkheid in der eeuwigheid. En dan nu in hoofdstuk 5, aan het slot. Welke enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, zij eer en heerlijkheid in der eeuwigheid. En ziet u, het gaat dus in die Dordtse leerregel steeds weer om Gods eer. De zaligheid is immers een zaak van de drie enige God. Daar zit en daar mag ook niets van de mens bij zijn. Het komt alles van God. En daarom komt hem ook toe alle eer, alle lof en alle aanbidding. En geloven is dus eigenlijk ook niets anders als God. Loven. Want in het geloof wordt de Heere de eer gebracht voor wie hij is in de Heere Jezus Christus. En voor wat de Heere Jezus Christus heeft gedaan. En voor wat de Heilige Geest ook heeft geleerd. En zo vormen die Dordtse leerregels eigenlijk het bruidslied van de kerk in 5 coupletten. En elk couplet eindigt met het refrein: tot eer van de Heere. En aan het einde gekomen mag dan de bruid haar hand leggen in die doorboorde handen van de bruidegom. Hij die zijn leven voor haar heeft gegeven aan het kruis. O, misschien nog beschroomd en bevend, legt de bruid haar handen in die van de bruidegom. En in zijn doorboorde handen weet de bruid zich veilig. En mag de bruid ook geloven dat de bruidegom haar nooit meer los zal laten. En zo werd toch in alle toonaarden, 5 hoofdstukken lang, werd er gezongen van die enige troost in leven en in sterven. Met als gedurig refrein het Gloria in excelsis Deo. Kijk, die eer van God, die is onbestaanbaar bij het synergisme waarin God en de mens samenwerken. En die eer van God is onverstaanbaar als een mens zelf nog van alles moet aandragen. En die eer van God dooft uit bij een leer waarin de mens moet meehelpen met de genade. En die eer van God, die wordt ook weggenomen bij een leer waarin de mens, hoe godsdienstig misschien ook, nog zo hoogmoedig kan blijven en zelf ingenomen met zichzelf. Maar het is nou de leer van God, maar het is nu de leer van Dordt, die leer van Gods vrije genade op de meest zuivere toon ook mag bezingen. Want 5 hoofdstukken lang klonk daar toch het loflied op Gods wonderlijke genade bewezen aan zondaar. En alles richtte zich op het heil dat er ligt in Christus. O, en het ritme van die muziek verblijdt het hart van de bruid van Christus. En de inhoud van dat lied vertolkt nu precies de gevoelens die er leven in het hart van die bruid. Want het bezingt de naam en het werk van hem die de ziel zo lief heeft gekregen. Jezus. En Jezus alleen. is Hij je lief geworden? Is Hij u nu dierbaar geworden? Want die bruid van Christus, Gods volk, jij die mag het weten. Hij is het die me heeft opgezocht in mijn verlorenheid. En Hij is het die me telkens weer terugvindt in mijn afdwalingen. En Hij is het die mij vasthoudt in mijn afwijkingen. Hij is het. Dan kan ik er zelf niks van begrijpen. En kom ik er niet bij. Maar Hij is het die me lief heeft. Met een eeuwige liefde. In Hem, Christus Jezus, verkoren. Van eeuwigheid af. Dat is toch een wonder van genade. Waarom was het op mij gemunt? Daar zoveel gaan verloren. En dan krijgt die bruid van Christus met woorden nooit klein. Maar daar past uiteindelijk toch maar één reactie op. Gloria in excelsis Deo. Welke enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, zij eer en heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. laten we de Heere danken en bidden. Heere, drie-eenige God, u komt toch toe alle lof en alle eer en alle aanbidding. Dat gij uw Zoon gezonden hebt naar deze wereld, gevallen in de zonde, verloren in schuld, maar dat hij ze zocht en vond, waar dan ook, een Levi in het tolhuis, een bloedvloeiende vrouw met de dood voor ogen, die man in Bethesda, die geen mens had, of Paulus in zijn godsdienst. Gij vond ze, gij riep ze, gij trok ze en gij bracht ze toe. Toen en nu. En Heere, we danken u dat ze er zijn, ook in ons midden, die daarvan mogen weten en daarvan mogen spreken. Niet van wat ze zelf hebben en wat ze zelf hebben meegemaakt, maar wat ze hebben ontvangen van u. Dat ze mogen spreken van uw onverdiende genade. En wonder dat het ook vasthoudende genade is. En wij danken uw naam daarvoor. O Heere, gij kent ze, die dat bruidslied van de kerk nog niet hebben leren zingen, maar die nog vol zijn van het lied van de wereld, of nog vol zijn van hun eigen gecomponeerd lied. Wilt u hen toch het zingen maar afleren? En wilt u hen toch ook maar leren dat ze in hun hart mogen gaan zingen? Dat ze hebben geroepen om ontferming. En dat nadat gij ze genade hebt bewezen, dat ze mogen zingen van die genade. En geef dan toch dat we deze leer niet achterloos achter ons laten, het boek dicht doen en denken het is voorbij, maar dat we het zouden mogen zoeken, onderzoeken en ook overleggen mogen in ons hart, opdat we gaan verstaan dat juist hierin, gegrond op uw woord, het leven des geloofs ook wordt getekend. En dat gij, Vader, Zoon en Heilige Geest, daarvoor toekomt de lof en de aanbidding. Ga zo met ons in de week die voor ons ligt. Gedenk in ieder van ons, ook als er moeilijke wegen gegaan misschien moeten worden. Wilt u sterken en ondersteunen en breng ons ook in het midden van de week samen in uw huis om het hemelvaartsevangelie te mogen gedenken. En zo mogen we toch eindigen in u de Heere met de woorden waarmee ook de Dordtse leerregels toch mochten eindigen. Welke enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, zij eer en heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. We willen nog gaan zingen uit de avondzang. En daarvan het vijfde vers. Bescherm ons in de bange tijd van zielsverzoeking en van strijd. En ook het zevende vers. O Vader, dat uw liefde ons blijkt, ook zo maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. 5 en 7 van de avondzang. Ga heen in vrede met u dragende de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.